Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Mijn naam is Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn maak ik de nieuwe podcast Game Changers. Hierin interviewen wij mensen die de sport blijvend hebben veranderd. Wat was hun drive? Werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? We praten bijvoorbeeld met zwemcoach Jaco Verharen, het genie achter Pieter van de Hogeband, en horen we van Jeroen Otter hoe hij de Nederlandse shorttrekkers op de kaart zette. Luister Game Changers nu in je favoriete podcast app.
Media. Ja, Liedmanen, dat was natuurlijk wel een basisspeler, maar die heeft één keer in zijn leven een rode kaart gepakt, geloof ik, bij Volendam uit. Eigenlijk wat totaal niet bij hem paste. En hij was ook in die hele wedstrijd niet zichzelf. Maar hij woonde bij mij in de straat, dus toen, ik ga toch even sturen sport kijken, zondagavond, ga ik toch even aanbellen bij hem. Nou, we hebben een halve fles wodka met elkaar opgedronken. En even gevraagd van, wat speelt er nou?
Hi, ik ben Suze van Kleef.
En ik ben Kim Lammers.
In deze podcast gaan we in gesprek met aanvoerders van Nederlandse ploegen die iets bijzonders presteerden. Het succes van een team hangt natuurlijk van veel factoren af. Maar vaak is er één duidelijke gemene deler. Een sterke aanvoerder. Wat is de rol van de captain binnen en buiten de lijnen? Welke successen staan er op hun naam? En wat hebben ze geleerd van die keer dat het niet goed ging? Welkom bij Aanvoerders. In deze aflevering de aanvoerder van het legendarische Ajax van 1995. Even een paar spelers uit dat elftal. Frank Rijkaard, Edgar Davids, Clarence Seedorf, de broertjes De Boer, Edwin van der Sar, Jari Liedmanen, de pas 18-jarige Patrick Kluivert en aan het roer niemand minder dan Louis van Gaal. We gaan terug naar 24 mei 1995. Ajax in de finale van de Europa Cup 1.
Ja, Kluivert, ja! Kluivert, 1-0! Voor Ajax. Kanu. Gooit er nog eens een solo uit. Kluivert zegt, leg maar terug. En daar is Blind. Eindelijk denkt hij van, ik ga ook een keertje stiekem naar voren. En daar fluit hij wel. En daar vliegt iedereen weg. Alle kanten op. Rijkaard een kant op. Kluivert een kant op. En Van Gaal in de armen van der Lemmen Harms.
Ik ben Suze van Kleef.
En ik ben Kim Lammers.
Welkom bij Aanvoerders. Vandaag bij ons de aanvoerder van dat legendarische Ajax. Danny Blind, welkom.
Ja, dankjewel.
Hoe is dit om toch weer even terug te horen?
Ja, dat is altijd fijn natuurlijk. En ook weer, dan komt alles ook weer boven heel snel. Het is natuurlijk toch een mijlpaal sowieso voor het Nederlandse voetbal. Maar zeker voor Ajax en voor de spelers individueel. Ja.
Kim?
Ja, ik voel gewoon dat de kippenvel. Ik weet nog goed waar ik was. Ja, geweldige prestatie. En ik ben ook Ajax-zie, dus dat was mooi.
Jij hebt er helemaal zin in vandaag.
Ik heb er helemaal zin in vandaag, zeker, ja.
Ja, Danny, je werd met Ajax dat jaar ongeslagen landkampioen. En jullie wonnen dus de Europa Cup 1, wat tegenwoordig de Champions League heet. Daarna wonnen jullie ook nog eens de Wereldbeker voor clubs. Dat Ajax wordt gezien als een van de beste elftallen aller tijden. Een perfecte mix van ervaren topspelers, jong talent en een coach die dat allemaal precies wist in te passen. Laten we beginnen bij het begin van jouw aanvoerderschap. Jij zat al een tijd bij Ajax voordat je aanvoerder bent. Louis van Gaal die werd in 1991 trainer van Ajax. Jij kende hem van Sparta, had nog met hem samengespeeld.
Ja.
Dus het was logisch dat jij die band kreeg?
Nou, dat had wel logisch geworden als dat iets later had plaatsgevonden. Het kwam nu door het feit dat John van Schip, dat was de aanvoerder, was toevallig ook een hele goede vriend van me. En die had wat problemen met om nog rechtsbuiten te spelen.
Wat voor problemen waren dat?
Nou, hij wilde liever op het middenveld spelen. En,
hij had gewoon zelf problemen mee.
Nou ja, precies. En daar had hij veel discussie over met Louis en... En op een gegeven moment is hij ook buiten het elftal daardoor gekomen. En dat was het moment dat ik inderdaad de band overnam, zeg maar, van John. Ik was al gewoon tweede aanvoerder. En dat is 8 jaar zo gebleven. Ja.
En dat is ook een logische keuze wat jou betreft, maar ook wat het team betreft, dat jij...
Ja, ik denk het wel. Ten eerste, dat was 91, dus ik was 30. Ja. Nou ja, dan heb je in ieder geval wel de bagage die nodig is, vind ik ook, om zo'n band te mogen of te kunnen dragen. En ik zat al 5 jaar bij Ajax ook. Dus was wel gewend met de club en inderdaad met het team. En ik had, niet onbelangrijk voor de trainer, denk ik, voor Louis in deze... 7 jaar met hem bij Sparta gespeeld. En hij heeft mij wel als jongen van 17, 18 jaar... toen ik daar kwam, geïnspireerd. Echt geïnspireerd om over voetbal na te denken. Discussies uit te lokken.
Klinkt alsof jullie een hele nauwe band hadden?
Ja en nee. Qua voetbal ja. Wij komen niet op verjaardagen bij elkaar. Ik ga nooit met Louis uit eten. Dus we zijn niet vrienden in die zin. Mm. Maar ik... We hebben natuurlijk wel... Kijk, onze relatie is meer gebaseerd op de visie. Waar geloof je in de manier van spelen?
Ja.
En dat, we hebben daar best wel heel veel... Ook in mijn assistent bondscoachschap best wel veel discussie over. Maar uiteindelijk komen we toch weer daar waar we allebei... waar we van houden. De accenten in het voetbal.
Veel eisende trainer natuurlijk, dominant ook. Ja. Moest jij die groep een beetje klaarstomen voor Louis van Gaal ook?
Nou, ik heb daar niet een bewuste rol in gespeeld, maar onbewust. Kijk, Louis is enorm begonnen met... allemaal clichés, moeten aan hetzelfde touwtje trekken. De neuzen moeten dezelfde kant op. Maar hij is wel de man die dat helemaal, dat zo'n proces... tot in den treuren bewaakt. Dat vind ik ook altijd het knappe van hem. Op een gegeven moment word je moe van jezelf. Heeft hij ook wel eens gezegd. Ik word moe van mezelf. En ik ben ook trainer geweest. En ik heb ook wel soms het idee gehad. Nou ja, moet ik het nou nog zeggen nu?
Kom ik weer met die tekst.
Laat maar. Nou, dat moet je dus niet doen. Ik bedoel, hij verzint een plan. En dat is niet zo moeilijk, een plan verzinnen. Maar het plan bewaken, continu... Ja, dat doet hij. En dat is de fase waarin ik ook wel, als we aan het eten waren... of hij zei weer wat, of dat ik wel gefronste wenkbrauwen zag om me heen... of kopjes van, oh jee, daar komt hij weer.
En wat deed jij dan?
Nou ja, niet op dat moment deed ik niks... maar op de momenten dat je dan weer s'avonds in een hotel... bij een Europese wedstrijd met een groepje zit... en in ieder geval wel proberen hun te bereiken van... Oké, hij heeft daar een idee mee. Het is ook wellicht wel iets wat we hard nodig hebben in deze fase. Zo, dus proberen dat een beetje te zalven. Dat iedereen daar toch achter blijft staan.
Waren er wel eens jongens die vonden dat je te veel bij Louis op schoot zat?
Nee, dat heb ik nooit zo ervaren. Ik denk ook niet dat ik zo ben. Dus nee.
Kan je jezelf als aanvoerder eens omschrijven? Wat voor type aanvoerder was jij?
Kijk, ik heb zelf wel eens gezegd in interviews... Kijk, ik kom uit Zeeland. Ik ben een bleu jongetje. Ik heb echt wel door het voetbal... heb ik mijn persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. Je komt in aanraking, nou, dat weet jij ook, Kim. Je komt in aanraking met sponsoren, media. Soms moeilijk, media. Nou, dat helpt allemaal mee dat je groeiende bent. En als het succesvol ook blijkt te zijn... dan helpt dat ook allemaal wel mee... Dus ja, op een gegeven moment ben je wel in zoverre mondig... dat je, als het gaat in het veld, dat je in ieder geval duidelijkheid kan creëren. Ik zat op een gegeven moment was het niet eens meer nodig om dat Louis ingreep. Dat konden wij met elkaar wel. En niet alleen ik hoor, want Frank en Ronald waren ook aan het ontwikkelen. Liedmanen, die zag het spel fantastisch. En met name Rijkaard was heel belangrijk. En zijn terugkomst. Een totaal andere persoon dan ik... En ik kon soms heel hard en direct zijn in het veld. Nou, dat lukte dan vaak wel, maar ook wel eens niet. En Frank, ik deed het verbaal, laat ik het dan zo zeggen. En Frank die kon op non-verbale wijze echt duidelijk maken... hoe de vlag er op een bepaald moment voor ging. Ik weet nog, een wedstrijd in bij MVV uit. Ze stonden hartstikke onder druk. En ik was maar bezig in aan het regelen en... En op een gegeven moment kreeg Frank de bal... en die bleef gewoon even stilstaan op zijn positie... Zetten ze voet op de bal en even zo naar iedereen, jongens. Even rusten, wat zijn we nou eigenlijk met z'n allen aan het doen? Ja, dan kan ik een half uur lullen en corrigeren en daar kan ik niet tegenop. En die mix, die was op dat moment De hele spelersgroep was een uitermate geschikte mix. Maar
divers.
Ook die mix, ja precies. Ook die mix met leiderschap en hiërarchie, die klopte.
Heb je het idee dat jullie met z'n tweeën eigenlijk aanvoerder waren van het team?
Ja, absoluut. Zeker. En misschien nog wel een paar, wat ik zeg. Want er waren jongens die kwamen in de leeftijd van 5, 6, 27. Ja. Nou, en die op 18 begonnen waren, Frank en Ronald. Die wisten echt wel hoe een formatie moest bewegen. Of hoe het balletje moest lopen. Maar goed, uiteindelijk zijn er altijd wel een paar natuurlijk die de puntjes op die zetten in het veld.
Ik ben al even nieuwsgierig. Ik vroeg je, wat was je voor een aanvoerder? Hoe zou je jezelf omschrijven? Je benoemt een aantal momenten in je ontwikkeling. Wat is nou een cruciaal moment, of met de media of in moeilijke situaties, wat jou gevormd heeft tot de aanvoerder die je uiteindelijk was in de succestijd bij Ajax?
Ja, ik denk dat kan ik niet zo één moment uithalen. Ik denk dat dat toch een optelsom is van er gebeuren dingen. Nou, wat ik zei, in 1992 een hele switch in de manier van aanpak door een trainer. Nou, dan moet je een beetje daar, wat ik zeg, niet de boodschap ontkrachten, in meegaan juist. Maar toch ook wel weer praten met jongens. Van, nou, komt wel goed. En, geloof er nou maar in. En dus op die manier. En gaandeweg mijn aanvoerderschap. Dan komen er ook problemen op tafel die opgelost moeten worden.
Of zoals?
Of als het gaat om een premiestelsel. Maar ook de trieste zaak rond Patrick Kluivert. Ik kan me nog herinneren dat we bij NAC uitspeelden. En dat was zijn eerste wedstrijd weer. Hij scoorde en hij was zo uitbundig dat ik echt aan zijn shirt heb gehangen van, joh, even rustig, dat is nou even niet het
denk moment. Aan de beeldvorming. Ja.
Ja, precies. Nou ja, dat soort bewustwording is logisch. Patrick was 18, ik was 35. Dus dat zijn allemaal zaken waarbij je een rol kunt spelen in hoe begeleid je dat nou? En hoe probeer je nou dingen binnen de lijntjes te houden?
Organisch gegroeid, ook in die rol. Jij werd aanvoerder van Ajax. Je bent 33, ervaren speler. Was het toen zo dat je met Van Gaal aan tafel ging van, dit is ons doel?
Nou, dat heeft Louis niet met spelers of met mij als aanvoerder besproken.
Was een geheime masterplan?
Nou, was niet een geheime master. Hij, volgens mij is hij altijd wel duidelijk geweest, ook in de media en ook in zijn keuzes van spelers, dat hij eigenlijk het moeilijkste onderdeel van trainer zijn inging. En dat is verversen.
Doorselecteren.
Dat is het moeilijkste van het trainersvak. Ja. Ik heb ooit eens met Guardiola gesproken toen mijn zoon in Manchester speelde. En ja, hij zegt, die zei het ook letterlijk. Ik ben weggegaan bij Barcelona. Dat is mijn club. Ik had dan nog 5 Europa Cups kunnen winnen. Maar ik kan Xavi en Iniesta niet eruit zetten. Dat kan niet. Dat gaat niet. Die hebben mij gebracht waar ik nu ben. En die moet ik dan gaan vervangen. Dus toen is hij naar Bayern gegaan. Maar goed, er zijn trainers. En daar is Van Gaal er één van, die dat proces niet uit de weg gaan.
Nee, maar ik denk ook heel belangrijk om door te selecteren. Of het nou is in elk team.
Nee, precies.
En het is niet makkelijk.
Nee, dat zeg ik ook. Het is het moeilijkste van het vak, denk ik. Maar goed, dat heeft Louis wel gedaan. En daarin was hij wel heel duidelijk naar de spelersgroep toe in de praktijk. Want ja, jongens als Brian Roy of Johnny in dit geval.
Ja, begon natuurlijk al met Van Schip.
Ja, dus daar was hij wel heel duidelijk in de signalen van oké, mensen die niet meer speelden, maar ook in, dat weet ik gewoon van Louis, die begeleidt dat ook in een gesprek. Die doet niet zomaar.
Zorgt goed voor de mensen.
Dat is ook wat je ook heel vaak leest natuurlijk van Louis. Er zijn maar heel weinig spelers, een enkeling, maar er zijn maar heel weinig spelers die door hem teleurgesteld zijn. En die dat dan nog even na 20 jaar uiten of na 10 jaar, nee, die lees je vaak niet, omdat hij gewoon duidelijk is.
Ook,
en daar kan je het mee eens zijn of niet mee eens, maar het is wel duidelijk.
Ja. Wat was het effect op dat moment van doorselecteren?
Nou, het effect was dat we de UEFA Cup wonnen dat jaar.
Maar
dat,
wie bloeide erop?
Wat zeg je?
Wie bloeide erop?
Nou, er waren natuurlijk, kijk, als je gaat verversen, dan zijn er twee wegen. Hoe staat de opleiding ervoor? Wat hebben we daar in huis? En als we dat niet hebben, wat kunnen we halen? Nou, dat klopte allemaal. Overmars kwam in plaats van Roy. Volgens mij, Pettersson was er al. Maar goed, Kluivert kwam eraan. Reiziger kwam eraan. Davids kwam eraan. Finidi werd gehaald. Kanu werd gehaald. Winston Bogarde werd gehaald. Dus 70% eigen jeugd, die er ook waren, kwalitatief. En goede aankopen die allemaal in het pilletje vielen. Of tenminste bijna allemaal. Nou, en van daaruit is die doorgegaan. Nog twee keer onze neus gestoten in de Europees gezien. Tegen Parma, geloof ik. Franse club. En 95 was daar dan uiteindelijk wat hij voor ogen zag. Van
ja,
Gaal.
Klinkt nu iets makkelijker dan. Ja. Dat is een beetje snel. De doorselecteren is gebeurd na 92 eigenlijk, na die winst van die UEFA Cup. Dan komt de grote Frank Rijkaard ook nog eens terug.
Ja.
Wilde hij die aanvoerdersband niet?
Nee, volgens mij niet. Volgens mij heeft Frank hem bij Milan ook niet gedragen. En Frank is... Ja, Frank is Frank. En is een persoonlijkheid. Gaat ook de strijd aan. Dat heb ik ook van dichtbij mee mogen maken in 86 met Cruijff. Die wilde hem ook meer leider laten zijn dan Frank, dat Frank lief was. En wat ik zeg, Frank is meer de jongen die non-verbaal of in het spelershome gewoon met een kopje koffie even met Patrick of met Edgar zat. En
hoe ging je die strijd aan met Van Gaal dan? Toen hij erbij kwam?
Ik of Frank?
Nee, Frank.
De strijd aan?
Ja, dat zei je. Hij ging de strijd aan. Hij ging ook met Cruijff de strijd aan. Maar hoe kwam...
Oh, ja, met Cruijff. Niet maar met Van Gaal.
Nee, oké. Maar misschien wel gewoon ergens voor durven staan. Om het ook... Soms moet het toch ook een beetje schuren om een volgende stap te maken? Of...
Ja, maar goed. Volgens mij moest Frank in het begin even goed zijn weg vinden. Want hij is eigenlijk gekomen... Ging hij op het middenveld spelen? Nou, in mijn optiek heeft hij daar met Louis wel goed over gesproken. Dat zijn rol echt wel meer in het centrum van de defensie lag. Samen met mij dan in dit geval. Maar ik kan me niet herinneren dat hij met Louis heeft geschud.
Nee, nee.
Maar met Cruijff heb ik wel duidelijk dat gezien van dichtbij. Omdat Johan wilde, kijk, Marco ging weg. En nou, Frank was die moest de kar gaan trekken. Nou, dat moet je nou net even niet tegen Frank zeggen. Die trekt hij wel als het erop aankomt, maar niet opgelegd.
Veel meer informeel leiderschap.
Ja. Ja.
Nou ja, is ook fijn als dat duidelijk is. Ik bedoel, zich ook dat leven, ja. Heeft het dan opgeleverd.
Nee, maar daarom was in alle facetten... Klopte dat team? Hiërarchisch gezien, met 5, 6 jongens van tussen 18 en 21. Met een goede middengroep. Met Liedmanen, Frank de Boer, 5, 26 jaar. En Frank en ik eigenlijk als eigenlijk een soort
dertigers
daarboven. Ja.
Was dat volledig bedacht en beleid of was het ook een beetje mazzel?
Ja, ik geloof, zeker als ik zoals ik Louis ken... Ik geloof dat voor 80-90% beleid is... Ja, je moet wel geluk hebben. Kijk, niet elke aankoop slaagt.
Nee.
Het is statistisch bewezen dat 50% van de aankopen mislukt. Door een andere cultuur of een hoger niveau. Trainer gaat weg. Andere trainer gelooft niet in je.
En die aantal jonge talenten die aanhaakten, was natuurlijk ook... Dat moet je ook nog maar afwachten.
Ja, maar die waren natuurlijk buiten categorie, uiteindelijk. Kijk, ja. Ajax wilde in die tijd Ronaldo ook kopen. Ja. Heb je wel eens begrepen? Die ging uiteindelijk naar PSV.
Ja.
Het is niet zo dat Ajax zei van nou, laat maar lopen, wij hebben toch wel Kluivert. Maar er is toen niet naar een ander gezocht. Dus toen echt ingezet op Patrick. Ja, dan moet dat net maar allemaal een beetje...
Gaan lopen.
En dat is zo is het gegaan. En de aankopen waren natuurlijk, die vielen helemaal. Canoe, Fini, die Overmars, die waren top.
Kun je ze ook meenemen in de kleedkamer hoe dat was? En Frank Rijkaard die daarbij komt. Hoe was die dynamiek daar? Hoe was het respect naar de oudere spelers? Of ik kan me ook voorstellen, Kledde Seedorf, hartstikke jong. Maar was best wel een persoonlijkheid al.
Zeker, zeker.
Hoe ging dat?
Nou ja, goed... Dat kun je ook wel weer een beetje op het bordje leggen van hoe ik ben en hoe Frank is. Ik botste wel eens met Clarence. Omdat Terrence ook een jonge, mondige speler is.
Ja, kan je daar een voorbeeld van geven?
Nou, nee, meer om, in het veld is het soms... Dan is het heel... Man moet het kort en krachtig en duidelijk. Dat weet jij ook wel. En het is niet dat Clarence dat niet begreep, maar daar had hij wel eens moeite mee. Of hij dacht er anders over. Kijk, Clarence was al op zijn 16, 17 had hij een mening.
Ja.
En
misschien ook wel goed om zo'n iemand te hebben, toch?
Zeker. Nee, absoluut. En daarom is hij ook zo ver gekomen. En daardoor heeft hij nog steeds speelt hij bepaalde rollen in functies. Maar Frank was natuurlijk veel anders. Hè.
Denk je dat hoe jullie met elkaar omgingen, dat nog steeds zo zou kunnen?
Ja. Moeilijker, denk ik, maar het kan wel. Maar het is moeilijker omdat spelers niet meer lang bij één club blijven. Dus ja, dan wordt het ook niet zo hecht als dat wel gebeurt. En ja, veel meer buitenlanders. Dat vergemakkelijkt het ook niet. En kijk, wij waren echt nog wel... ja, dat is ook een beetje nog romantisch. Wij gingen nog op maandagavond naar het Leidseplein met heel veel, met 2/3 van de groep. Of, we hadden etentjes samen. En het gebeurt nu nog wel, maar het is allemaal veel minder natuurlijk, denk ik. We meer van, nou, nu moeten we maar eens wat weer eens wat gaan doen.
Ja, dan wordt het heel actief teambeelden in plaats van wat jullie deden.
Ja, en kijk, daar heb ik het over 4 jaar, 5 jaar daarvoor. Nou, toen Marco er nog was. Ik ging op vakantie met Marco, met zijn vrouw. En met Sonny Siloy en Van Schip en met Rijkaard. Met 5 stellen gingen we naar de Algarve. En met Johnny ben ik daarna ook nog een aantal keren op vakantie geweest met Danielle. En, dus ja, het is een andere tijd. Het was natuurlijk veel makkelijker. Waren jongens die hier vanuit Amsterdam kwamen of in ieder geval vanuit Nederland.
Maar denk je dan
en social media speelt daar ook een rol in natuurlijk.
Ja. Maar denk je ook dat door die eigenlijk vriendschap en de dingen die je met elkaar deelt. Hè, het zijn ook het delen van persoonlijke verhalen. Dat ook een vertrouwensband geeft. Dat je af en toe kan clashen zonder dat je zeker bang bent dat het ten koste gaat van de relatie.
Ja, nee, ik denk dat zeker zo is. Hè. Hoe meer dingen eigen zijn, hoe makkelijker inderdaad je ook een conflict kunt oplossen of uitspreken. En natuurlijk, wij waren ook wel in een stadium, een beginnend stadium van, oké, Finidi, Kanu, toen kwamen ook de geluiden van Afrikanen moet je niet aan groep. En moet je,
cultuurverschillen.
Precies, dan moet je 1-op-1 moet je iets kunnen zeggen en dan moet je wat gereserveerd zijn. Nou, dat was misschien een beginnetje om ook na te denken over andere invalshoeken om probleempjes op te lossen.
Als in?
Als?
Ja, hoe bedoel je dat, andere invalshoeken?
Nou, dat je dus niet aan groep, zoals wij gewend zijn in Nederland, in de nabespreking op maandag, pats, boem, elkaar terecht wijzen. Maar
en kwam je erachter of wist je al? Had je al gehoord dat je anders met die culturen om moest gaan?
Nou, dat las je wel eens. Hè? Van psychologen of mensen die op hun vakgebied dat dan uiten. Dat uit een andere cultuur.
En ging Louis van Gaal daar ook goed mee om?
Ja, ik denk dat Louis ook wel zijn tong in moet slikken, zeg maar. Maar hij heeft het wel gedaan, hoor. Hij heeft het echt wel gedaan.
En dan moet jij daarna...
ik vind ook dat het dat moet ook van beide kanten komen. Hè. Je gaat naar het buitenland, dan moet je ook aanpassen. Dat geldt ook als je hier in Amsterdam komt wonen. Ja, dan moet je gewoon mee in hoe het hier gaat. Zonder je eigen identiteit te verliezen natuurlijk.
Laten we naar het veld gaan. De poolfase van de Europa Cup. 1. Jullie treffen meteen de winnaar, regerend kampioen AC Milan. Hoe belangrijk was die eerste wedstrijd?
Ja, die was wel heel belangrijk. Kijk, we wisten wel dat we op de goede weg waren. Maar je hebt altijd bevestiging nodig.
Ja, tegen MVV is anders dan tegen AC Milan.
Kijk, je moet een bevestiging krijgen van oké, we zijn op het goede pad. Nou, als je 2-0 wint en totaal niet geflatteerd, zeer verdiend. Van regerend kampioen met de status die zij op dat moment nog steeds hadden. Ja, dan weet je dat er dingen mogelijk zijn.
Ja.
Eigenlijk kwam pas het echte besef de wedstrijden daarna. We wonnen in Athene uit bij AEK. Echt niet makkelijk. Nee. Dat was echt een heksenketel.
Laten we eerst heel even luisteren wat er gebeurde na die overwinning van de eerste groepswedstrijd tegen AC Milan.
Na die wedstrijd, ik liep daar in die catacombe een beetje te rommelen. En ik zag opeens een mannetje of 5, 6 van die Ajaciden, van die jonge gasten. Die stonden bij kleedkamer 55. Dat is aan het eind van een donkere gang, echt in de catacomben van het Olympisch Stadion. Kleedkamer 55. Dat is de kleedkamer van Milan. Wat moeten die daar?
Ja, als kleine kinderen voor de kleedkamer staan van Milan om zo'n shirtje te bemachtigen. Want het was voor het eerst natuurlijk dat je echt tegen een groot team speelde. Ja, dat was eigenlijk gênant achteraf. Want als je 2-0 wint en die jongens die staan met zijn kop zo van in de kleedkamer. En jij staat als een klein kind van mag ik shirtje ruilen. Dat is natuurlijk niet echt de manier hoe je dat eigenlijk moet aanpakken.
Ja, Danny, dan ben je ineens je halve ploeg kwijt. Want die staan te smeken om een shirtje van Baresi daar.
Ja, nou ja, ik heb ook net aangegeven al die namen. Edgar, Patrick, Michael. Nou, dat waren er ook een stuk of 4, 5 die ja, die zich nog maar net aan het manifesteren waren. En dus ik begrijp wel dat... ja, Milan was natuurlijk voor hun, Marco, Ruud en Frank. Dat waren idolen voor die jongens. En ja, dit was denk ik wel een moment ook in hun bewustwording van... Oké, wij gaan nu die kant op. Dus ik denk niet dat ze de volgende keer, dat was in Trieste, dat ze daar nog voor de kleedkamer hebben gaan dansen.
Heb je toen iets gedaan? Heb je niet gezegd, gasten, serieus?
Ik geloof ook niet dat ik ze terecht gewezen zou hebben. Nee. Laat dat maar.
Het is ook wel romantisch.
Ja, het heeft ook wel iets van liefhebberij of zo. Hè? Dat die gasten gewoon, ja.
Maar dat zijn ze ook allemaal, die jongens. Van Edgar is gewoon...
Nederig.
Ja.
Mooi.
Ja.
Dat was David Ent inderdaad, de toenmalig perschef. Ja. Die hoorden we als eerste in een fragment van Andere Tijden Sport. Die uitwedstrijd dan tegen Milan. Je had het net over die lastige wedstrijd tegen AEK. Die win je dan.
Ja.
Dan denk je, oké, er is misschien wel echt iets mogelijk. Dan volgt die uitwedstrijd. Weer 2-0 win je.
Ja.
Ja, het wordt bijna gewoon. Ze krijgen voetballes, hè? Zong het publiek na afloop, de meegereisde supporters.
Ja. Nee, maar ik denk dat wel... ik zeg de wedstrijden daarvoor ook wel, met name Athene uit... dat er het geloof in de club of in de ploeg kwam van... nou, we kunnen niet winnen, de Champions League, maar we kunnen best een rol spelen. En na Trieste is dat alleen maar weer gegroeid... en dan hadden we echt wel het idee van... nou, er zit wel, misschien wel meer in dan alleen maar een rol spelen.
Ja, want het was niet alleen maar meer winnen, maar ook nog een heel mooi voetbal.
Ja, nee, we speelden echt fantastisch daar. Het was natuurlijk in Trieste, zij mochten niet in het eigen San Siro spelen. Maar dat neemt niet weg dat het een geweldige prestatie was. En, en dat het gewoon voor ons, wat ik straks al zei, de bevestiging was van... nou, hier staat wel een aardig ploegje.
Ja, euforie is groot na die wedstrijd in Trieste.
Ja.
Hoop spelers die aanhaken, maar ook wel... spelers die afhaken of niet meer mee kunnen op dat niveau. Ik zat even terug te kijken. Peter van Vossen, die werd na een half uur gewisseld.
Ja, maar dat is zo. En uiteindelijk zijn jongens als Peter en Van der Brom... die zijn later ook hebben weer stappen gemaakt, Europees. Maar ja, vergis je niet in hoe belangrijk die tweede groep... om het zomaar dan maar even te doen, maar hè, nummer 12 tot nummer 16, misschien wel 18, hoe belangrijk die waren. Hè? Daar waren echt jongens bij. Canoe was, die konden we zo inbrengen. Van Vossen konden we zo inbrengen. Van der Brom konden we zo inbrengen. Grim als keeper kon er zo in. Nou, dan ga je al naar een groep van 16, 17 man. En dan kwamen we bij de Reuzetjes en de Moesampatjes. Dat was weer de volgende jonge lichting die er aankwam en die meegingen in dat succes en zich ook konden ontwikkelen.
Was jij actief bezig met die nummer 12 tot met 16, 17? Om die er ook bij te houden?
Ja, daar was ik wel. Daar had ik wel een rol in. Ja, ik had altijd wel oog voor als het. Als jongens, want die hebben ook hun moeilijke momenten.
Ja.
Je moet niet te gauw om je moeder roepen, vind ik altijd maar. Hè. Je weet waar je begeeft bij Ajax. Top op dat moment aan het worden. Ja, dan heeft iedereen daar een rol in. En niet iedereen is even happy met je rol. En je moet wel brengen en leveren op het moment dat het gebeurt. Nou, dat moet je, daar is de trainer voor met zijn staf. Maar dan kun je als aanvoerder of meerdere dus oudere spelers kun je echt wel wat aan doen. En dat heb ik wel gedaan. Ik had met Peter wel heel veel gesprekken. Hij was ook een Zeeuw toevallig. Dat het allemaal niet zo makkelijk is bij Ajax. Dat er veel verwacht wordt. En hij is natuurlijk een aanvaller, grillig. En ja, daar moet je allemaal een beetje over nadenken. Als je invalt, dan moet je geen gekke dingen doen. Je moet dat opbouwen. Maar goed, dus daar had ik wel een... Dat vind ik ook wel dat bij een aanvoerder hoort. Ik heb ook wel eens... Jari Liedmanen, die was natuurlijk wel een basisspeler... maar die heeft één keer in zijn leven een rode kaart gepakt, geloof ik, bij Volendam uit. En hij was ook helemaal, eigenlijk wat totaal niet bij hem paste. En hij was ook in die hele wedstrijd niet was hij niet zichzelf. Maar hij woonde bij mij in de straat, dus toen ik ga toch even Studio Sport kijken. Zondagavond ga ik toch even aanbellen bij hem. Nou, hebben we een halve fles wodka met elkaar opgedronken. En even gevraagd van, wat speelt er nou?
Toen was de spanning eraf.
Ja, er was altijd weer iets in Finland met de familie of zo. En dus, maar ja, ik vind dat wel, dat hoeft niet per se de aanvoerder te zijn. Je kan ook iemand waar je het heel close mee bent in het team. Maar het kan ook de aanvoerder zijn. Ja.
Het kan ook wel verleidelijk zijn als het zo lekker gaat in dat seizoen. Om juist dat soort dingen te
niet
vergeten.
Te doen.
Nee, ja.
Ja. Ja, en dat heeft ook weer met volwassenheid te maken.
Ja.
Dat je dat niet laat gebeuren.
Intussen begint er in Nederland ook wat te ontstaan. Jullie waren populair als Ajax. Vooral de 18-jarige Patrick Kluivert kreeg een hoop aandacht. Weer hoor je de David Ent.
Hij kreeg een populariteitsgraad die je echt helemaal kan vergelijken met een groot popidool of een filmster. Dat was hij. Maar ja, hij was wel Patrick Kluivert. Hij was wel 18 jaar.
Een fax voor Max. Een fax voor Max. Een fax voor Max.
Maar hij ziet er niet slecht uit. Van die twinkeloogjes.
En zijn nek.
Zijn nek?
Ja, ik vind zijn nek zo leuk.
Je zou onmiddellijk met hem trouwen?
Ja.
Geen seconde twijfel?
Nee. Hij heeft leuke oortjes. Hij heeft een vriendin.
Ja,
okay.
Meisjesidool. Overmars was dat natuurlijk ook. Er kwamen een hele hoop randzaken bij kijken ineens.
Ja.
Hoe hou je die kikkers in de kruiwagen?
Ja, nou ja, goed. Het begint natuurlijk altijd bij de persoon zelf. En gewoon de regels die nageleefd moeten worden. De huishoudregels, zeg maar. Ja, goed, maar er gebeuren natuurlijk altijd dingen. En die zijn ook gebeurd, hè? Ook met Patrick.
Wat waren eigenlijk die huishoudregels op dat moment?
Nou ja, gewoon, ja, dat was, gewoon normaal doen. Normaal gedrag vertonen. En ja, gewoon ja, aan de regels houden die er echt toe doen. Niks bijzonders. En daar zat Van Gaal altijd wel bovenop, hoor. Dat hoef je niet geen zorgen om te maken. Maar goed, met het groeien van het succes en het groeien van die jonge spelers, waar een heleboel op afkomt. Nou, je hoort de jonge meiden. Patrick natuurlijk een mooie jongen. Ook gewoon helemaal in balans qua voetballer. Hè, goede lengte, atletisch. Heel amicaal, erg open. Nou, dat is al. Dan kun je al je neus stoten. En, maar dat zie je het hem wel. Ik heb nog steeds goed contact met hem. En hij blijft gewoon een hele amicale, vriendelijke jongen. En dus het zal voor hem ook niet altijd makkelijk geweest zijn om met die status om te gaan.
Dachten jullie wel eens, we moeten hem ook een beetje beschermen?
Ja. Op een bepaald moment wel. En dan heb ik het meer over de tragische ongeval. Dan hebben we wel natuurlijk hem ondersteund. Hè? Hoe moeilijk, hoe dubbel dat ook is. Want ja, dan, er is ook een andere kant.
Overleden.
Ja. Maar ja, die nazorg aan die kant, daar kun je niet niks mee. Tenminste, niet concreet. En Patrick was onderdeel van ons team. Dus je probeert dat toch hem zoveel als mogelijk met elkaar bewust te maken van wat er nou gebeurd is en hoe die daarmee om zou moeten gaan. En ik heb dat moment bij NAC toen wel gehad, maar ik heb ook nog een wedstrijd bij Ferencvaros. En ik weet niet meer hoe dat precies kwam, maar daar zat Patrick ook een beetje te stoeien met ze. En toen weet ik nog dat ik langs de, ik weet niet of de Donau was, of maar in ieder geval heb ik de hele een paar uur gaan wandelen. En denk ik moet hem bij hem binnenkomen op een, met iets. Om hem weer gewoon Patrick Kluivert te laten zijn. En dat was misschien een millimeter geholpen. Want in feite moet je het zelf doen. Maar zo probeerden we wel met elkaar hem te helpen.
Dat succes in de Europa Cup 1, die poolfase die verliep geweldig eigenlijk, zonder grote tegenslagen.
Ja.
Kwartfinale, Hajduk Split, nou prima. En dan
0-0, 3-0 thuis, ja.
Ja, nou ja. Noem ik prima,
reguliere,
toch? Als je uit 0-0.
Reguliere overwinning.
Ja. Ja. Dan halve finale bij München.
Ja, uit 0-0 ook. Nou, moeilijk is een groot woord, maar in balans. We hadden wat kansen. Geen grote wedstrijd. Ja, thuiswedstrijd was, denk ik, wel in onze periode dan een top 5 wedstrijd. We hebben Real Madrid uit, maar zo hebben we er nog een paar. Maar Bayern München thuis 5-2, dat was wel een. Ja, hier stond wel een echt de favoriet voor het winnen van de Champions League.
Dat was niet normaal, toch?
Nee, we kwamen ook nog 0-1 achter. Dus het was nog een domper. Maar wij waren zo in balans. We hebben het ook in die periode ook een keer bij Feyenoord binnen 7 minuten met 2-0 achtergestaan. En toen, ik weet nog dat, toen speelde ik in het centrum met Frank de Boer. En dat we elkaar echt een beetje aankeken van, nou, niks aan de hand, rustig blijven, komt allemaal goed. En wonnen ook 2-4. En dat was eigenlijk toen tegen Beieren ook. We raakten niet in paniek, omdat we wisten, we kunnen die wedstrijd altijd weer kantelen. We hebben zoveel wapens op dat veld om dat te doen. Dus ja, en dat is ook uiteindelijk gebeurd. En we maakten, dacht ik, voor de rust nog 2-1. En gelijk na rust was het heel snel 3-1, 4-1. 5-2 gewonnen.
Makkie.
Nou ja, het lijkt een makkie. Maar er moet wel heel veel kloppen op zo'n avond. En dat was die avond. Ja. Het klopte gewoon heel veel.
Je noemt jullie nu dus de favoriet dan. Ja. Als je die finale haalt, weer tegen AC Milan. Favoriet misschien door het vertoonde spel, maar hoop minder finale ervaring dan de tegenstander.
Ja, nee. En de kans dat je verliest wordt na in de derde wedstrijd natuurlijk. De kans dat zij een keer van je gaan winnen wordt groter. Nou, dat bleek ook wel. Dat was natuurlijk geen goede wedstrijd van onze kant.
Maar hoe hebben jullie daar naartoe geleefd? Ik ben altijd gefascineerd hoe dan die dag van die finale. Dan ga je dan zo'n wandelingetje maken. En wat doe je dan met Frank Rijkaard, neem ik aan? Man die wel al eerder Europa Cup 1 finale won.
Ja, nou, ik denk dat juist de kracht ook wel was op dat moment al gegroeid in dat seizoen. Dat we daar niet van in de war raakten. En dat we allemaal gewoon ons ding hebben gedaan zoals we dat altijd deden. En dat was inderdaad aan het eind van de ochtend een wandelingetje met een kop koffie. Nou ja, dat is al best Frank. Die loopt dan ergens daar met Patrick en met Edgar waarschijnlijk. En ik voorin met Liedmanen. Dan heb je het erover. Maar niet specifiek. Ik denk dat we dat station van wat nu? En nee, luchtig en overtuigd van.
Is dat eigenlijk dan hetzelfde gevoel wat je net omschrijft, wat je eigenlijk tijdens de wedstrijd van Bayern München hebt? Dat je die rust en vertrouwen in de ploeg zegt, no matter what. We raken niet in paniek.
Ja, nee. Dat is ook een punt van, in een team wat aan het groeien is. Wat steeds zelfstandiger wordt. Steeds volwassener. Nou, ik denk dat we binnen een jaar die status wel bereikt hadden. Van, Milan gaat ons ook niks flikken. Wel met, je moet niet onrealistisch zijn. Hè? Dat het niet zou kunnen of nooit zou kunnen. Het is niet overmoedig, dat waren we ook echt niet. Maar gewoon, we waren wel heel relaxed, dat weet ik nog wel. Ja.
Terwijl je staat ook voor de grootste wedstrijd van je leven.
Ja, zeker. Ja. Nou ja, dat hebben we ook gezien. We waren niet goed. Dat heeft altijd ook met een tegenstander te maken die dat belet. Maar we hadden al zo vaak laten zien dat we daar onderuit konden voetballen. Hè, onder die problematiek. Van als een tegenstander zich helemaal op ons had gefocust. Maar ja, we hadden ook wat mensen die niet helemaal fit waren. Liedmanen die koortsig was. En dan zie je toch weer hoe belangrijk het is waar we het net over hadden. Dat nummer 12, 13, 14, 15. Hè, Kanu kwam er, Patrick kwam erin en in de spits. Kanu kwam erin. Hè, want we starten met Ronald de Boer in de spits met Liedmanen erachter. Nou, die gingen er alle twee af. Ja, en dat is dan ook de kracht van een topteam.
Ik heb gewoon beelden gezien van iemand die de emotie de overhand liet nemen. Louis van Gaal.
Ja, de karatentrap.
Nou,
ja, maar dat is ook, dat is denk ik ook een moment om aan te geven of waarin je kunt zien dat we ertoe deden. Hij liet dat ook niet over zijn kant gaan.
Nee.
Ik denk, misschien een jaar daarvoor zou hij niet gereageerd hebben. Of zo'n beetje op de bank van, wat is dat nou voor een scheids? Nee, nu zei hij, potverdomme, we worden hier niet serieus genomen.
Signaal geven.
Ja, een signaal geven.
Bewust inzetten.
Ja.
Matige eerste helft, dan is het rust. Laten we even horen hoe de sfeer toen was.
In die kleedkamer, waarin het altijd even stil is en iedereen bijkomt. En waarin Frank al heel snel zijn stem verhief. En dat was vrij uniek, dat deed hij eigenlijk nooit. En juist omdat hij deed, zal het impact hebben gehad. Want hij gaf een paar spelers op een flikker gewoon.
Nou, ik zei het is straks nog wat mild. Ik kom er niet meer bij dat moment. Maar dat die spelers op een flikker gaf, dat weet ik niet. Ik dacht dat hij meer in zijn algemeenheid spreekt. Maar David, die staat aan de zijlijn dan. En ik zit in die wedstrijd en in de emotie. Dus David zal gelijk hebben. En als inderdaad dat Frenk dat gedaan heeft op een manier die niet des Frenks is, ja, dan komt dat binnen. En hij zal naadloos aangevoeld hebben dat hij dat moest doen. Dat, zo ken ik hem ook. Van nu is het mijn beurt even. En die jongens, die hingen altijd al aan zijn lippen. En dus dit is bij hun ook echt aangekomen van ja, potverdomme. Want het zal niet alleen maar terechtwijzingen geweest zijn. Hij zal ook gezegd, jongens, dit gebeurt je maar één, misschien twee keer in je leven.
Belang
pak van. Het nu. Nu. We zijn er nu toch. Zo zal hij het gezegd hebben. Maar dat is een beetje wat ik steeds probeer te zeggen. Dat, ik kon lullen wat ik wilde in het veld, maar dit zijn wel momenten. Dat moet je ook niet drie wedstrijden achter elkaar doen. Dan is het de impact ook weg. Maar nu heeft het zeker geholpen. Ja.
Voelde jij je nog aangesproken? Of speelde jij een geweldige wedstrijd, vond je zelf?
Nee, we speelden allemaal niet geweldig. Zo makkelijk ja kunnen zeggen, maar nee. Nee, ik voelde me niet aangesproken.
We hebben die wedstrijd allemaal gezien?
Nee.
Ook jij niet?
Ja, nee, zeker niet. We waren allemaal niet onvoldoende, maar niet top. Nee, en dat heb je wel nodig in zo'n wedstrijd om die echt naar je hand te zetten en al snel te beslissen. Maar nee, ik voelde me geloof ik niet aangesproken. Ik denk dat ik me enorm kon vinden in wat hij deed.
Ja.
Ging je nog met een specifieke opdracht vanuit die boodschap de tweede helft in?
Nou, de boodschap is geweest dat we gewoon meer naar ons eigen spel toe moeten gaan. En dat we niet ons moeten laten leiden door hoe Milan zich op ons instelt. Alleen, ja, dat is niet altijd makkelijk. Het ene heeft altijd met het ander te maken. Ja. En we hadden er twee keer met 2-0 van gewonnen. Maar het waren natuurlijk geen koekenbakkers.
Nee.
Ja, er stond wel een ploegje nog met nou, noem ze allemaal maar op de namen. Dat was gewoon nog steeds goed. Alleen, ja, we hebben het ook in Tokio meegemaakt met de wereldbeker. Toen wonnen we dus in Madrid met 0-2, wat 0-6 had moeten zijn. En wij gingen, toen waren we misschien wel een beetje, hoe zou ik het zeggen, nonchalant in de zin van, nu gaan we ook Zuid-Amerika even laten zien.
En dan is Gremio natuurlijk net wat minder tot de verbeelding sprekend dan.
Precies. Ja. We gaan nu even de rest van de wereld. In Europa weten ze nu al dat we dat aardig kunnen. Maar nu gaan we ook even Zuid-Amerika en misschien nog wat andere. Die gaan we even laten zien hoe goed wij zijn. Dat was niet goed. En dat kwam ook weer door Gremio. Die schopte ons eigenlijk de wedstrijd uit.
Keiharde wedstrijd.
Wat weet jij nog van de 86e minuut in het Ernst Happel Stadion?
Ik breng me even in verwarring. Dat is niet de goal, denk ik. Wel de goal. Oh, dat is de goal. Wat weet je nog? Ik zie hem. Maar die is natuurlijk al 100 keer nog langsgekomen. Dus
ja, maar niemand weet hoe het vanuit jouw blikveld was.
Ja, ik stond daar helemaal achter natuurlijk. Dus ik kon dat altijd wel heel goed zien. En hij werd natuurlijk op links opgezet. Op een gegeven moment kwam Edgar aan de bal. Die dribbelt dan in. Ja, dat zijn gewoon goede kwaliteiten. Opzoeken, uitspelen. Niet afspelen om, maar niet afspelen, maar iets uitspelen.
Dwingen om te kiezen.
Dat was ons credo ook. Hè. De pressing was natuurlijk top. Goed positiespel. Maar ook vooral iets uitspelen, iets forceren. Nou, dat deed Edgar. Die zocht op, die speelde uit. Frenk, die ging ook. En dan Patrick neemt hem mee. En ja, dat moet dan net allemaal zo vallen. Als het 2 millimeter verder weg is, dan komt hij er niet bij. Met zijn maat 43 of 44. En nu net wel. Ja. Rossi, die in de beweging is, de keeper. Wat van Frans Hoek geleerd. Keeper, als iemand voor je komt, staan. En dan moet hij er nog maar langs bij die keeper als je breed maakt. Ja, hij was nog aan het bewegen voorwaarts. Dus hij kon zich niet breed maken. Ja, dan gaat hij erin en dan gaat dat niet de wereld de boeken in als de mooiste goal van ooit in een finale. Maar wel een hele belangrijke en een lekkere.
Word je dan niet helemaal gek?
Ja, dan word je wel. Op dat moment, specifiek even op dat moment en misschien een minuut, word je even inderdaad gek. Omdat je kijkt ook op die klok. Ja. We weten allemaal, je hebt ook gekim. Dan gaat dat nog maar rechtbreien als Milan. Dus dat neem je mee. Dat is toch heel anders als dat je in de 22e minuut scoort. Dus dat gaf zo'n euforie dat of zo'n euforisch beeld. Dat zag je ook iedereen van de bank af.
Ja, rende overal heen.
Maar goed, dan is het juist weer de kunst. En dat was dat, daar is dan ook weer een rol van een aanvoerder. Maar ook andere, meerdere oudere spelers. Op, terug in de discipline, terug in het patroon, terug in over de streep trekken. Ik dacht dat je dat moment bedoelde, want ik kwam nog alleen voor de keeper.
Ja. Je gemist de kans nog heel even.
Nee, vanuit je structuur natuurlijk, dat je achterin zou blijven.
Ja, nou ja, ik heb in het proces naar dit succes toe, heb ik zoveel discussies gehad en in de clinch gelegen met Louis. Op een goede manier over mijn aanvallende rol. Hmm. Want ik was natuurlijk... Ja, ik was niet een echte verdediger. Ik ben niet robuust, ik ben niet groot. Ik moest het ook hebben van gewoon positioneel goed staan. De gaatjes goed inzien en dichtlopen. Maar ook aanvallend, dat ik in kon schuiven op het middenveld. En daar had ik al met hem al... Jij bent verdediger en je mag inschuiven.
Je mag de middenlijn niet over.
Op de momenten dat het kan en niet. En die discussie had ik heel vaak met Louis gevoerd. En dan ging ik potverdikke me uit een corner van Milan in de 89e minuut met 1-0 voor. Gaat je laatste man. Gaat... maar ik moet gewoon die 2-0 maken. Ja. En dan had ik nog 20 jaar in elk programma gezeten. Nu zit Patrick er elke keer. Anders had ik er gezeten. Dus, maar dat zegt ook wel weer iets over hoe wij als team... waren.
Ja. Nou, het zelfvertrouwen ook. Dat je niet denkt, ik blijf even achter je inhangen.
Nou was het een corner, dus er waren veel spelers achterin. En die bal viel goed voor Kanu. En ik denk, nou, ik ga het toch nog een keer proberen.
Hij ging er niet in,
nee.
Maar
Rossi
eindigde
pakte hem, ja.
Uiteindelijk wel goed, natuurlijk. Toen gebeurde er vervolgens dit in Amsterdam.
Dit geloof je toch niet, Tom? Het is dat jij erbij bent, anders zou je me toch niet geloven?
Ja.
Ja.
Ja, we hadden natuurlijk in 92 de UEFA Cup gewonnen. Nou, dat is wel een...
prijsje.
Prijsje en ook wel een indicatie dat je op de goede weg bent. Maar ja, dit had niet iedereen, of lang niet iedereen, voor mogelijk gehouden natuurlijk. Wij in eerste instantie ook niet, gaandeweg wel. We hebben het straks uitgelegd, dat bewustwording. Steeds de bevestiging krijgen hoe je het aan het doen bent met elkaar. En uiteindelijk een paar maanden hiervoor echt met het idee van... nou, kan ook zomaar gebeuren. Maar dan nog blijft het iets onwerkelijks als je dan daar staat met de mensen die... Dat vind ik eigenlijk altijd nog... De mooiste momenten juist van... Ja, kijk, als je geen prijzen wint, dan heb je die momenten niet. Dus ik snap wel, je moet wel prijzen winnen. Anders, maar die emotie die je dan ziet en die er dan loskomt... dat vind ik altijd de mooiste momenten.
Nog steeds.
Ja, nee, ik vind altijd... Als ik terugkijk op mijn carrière, dan kijk ik altijd naar dat soort momenten. Maar ook negatieve dingen. Hè? Dus, nou, met Patrick inderdaad, maar ook Martijn Reuze... die een hele lelijke beenbreuk een keer had. Fini, zijn broer die vermoord werd. Ja, dat wekt een bepaalde emotie op... waar ik dan van vind, ja, dat is jammer dat het dat erbij hoort. Maar ook mooi dat juist de emotie bij mensen van vreugde... en wat je bewerkstelligd hebt.
Ja.
En mensen dus heel veel plezier hebt gedaan.
Ja.
En nogmaals, als je niks wint, ja, dan komen die momenten niet. Dus je moet wel winnen. Maar dan vind ik dat wel... Daar kan ik geëmotioneerd door raken.
Ja.
Meer dan een gouden schoen die je wint of de Europa Cup op dat moment.
Het historische prestatie natuurlijk de laatste keer... dat een Nederlandse ploeg de Europa Cup 1/ Champions League won. En misschien wel ook nooit meer. De kans is... vrij aanwezig, als we reëel zijn.
Ja, laten we het niet hopen. Maar ja, het zal wel een hele klus worden om dat ooit nog te doen, ja.
Is het nog speciaal om daar aanvoerder van geweest te zijn, van zo'n team?
Ja, zo en zo. Ik ben wel iemand die hoopt dat er een ploeg overheen gaat weer, een keer, ooit. Maar ja, zolang dat niet gebeurt, is het natuurlijk mooi om deel uitgemaakt te hebben... In mijn geval als aanvoerder van dat team, het laatste team... wat de Champions League wint als Nederlandse club.
Het was een bijzonder team qua voetballend, qua resultaten. Maar als ik je zo hoor, ook qua samenstelling en hoe jullie met elkaar omgingen.
Nou, zeker, ja. Met sommigen de een wat minder dan de ander natuurlijk. Zo gaat dat. Maar de laatste jaren nu wat minder. Maar Frank werkte bij Ajax, Bogarde, Reiziger. Ik dan Overmars, Van der Sar. Ja, dan loop je dagelijks langs elkaar heen. En dan heb je het er echt niet altijd maar over deze wedstrijd, hoor. Maar het geeft wel aan dat je... Ja,
je hebt iets met elkaar meegemaakt.
Ja, dat kun je wel zeggen. En dat was heel bijzonder. En we gaan nu eind maart gaan we een wedstrijd spelen tegen de Liverpool, de Legends.
Ja.
Nou, daar gaan ook weer de nodige jongens vanuit dat team. Liedmanen komt, ik geloof dat Ronald en Frank. Ik ga dan... Edgar of weet ik, daar dacht ik ook een of Reiziger. Dus ja, dat is weer superleuk natuurlijk.
Je bent nu technisch commissaris bij Ajax. Er is binnen de club natuurlijk een enorme heimwee naar die periode, naar het voetbal wat er op de mat gelegd werd, naar de status die jullie hadden in Europa. Ajax zit nu in een andere positie, om het maar even eufemistisch te zeggen. Veel mensen die toen belangrijk waren, die zijn er nu ook weer teruggehaald. Hè? Je ziet Michael van Praag terugkeren, Louis van Gaal terugkeren. Jij bent zelf teruggekeerd.
Ja.
Nu is er ook iemand die jij er toch graag bij had willen hebben, maar die niet terug is gekomen. Mark Overmars. Je hebt hem 2 keer proberen terug te krijgen. Toen had je een informele rol bij Ajax.
Ja, beide keren.
Nu heb je een formele rol. Zou je hem nog steeds terug willen hebben?
Nee, want ik heb dat is natuurlijk ook besproken. Kijk, de eerste keer... Dan was het net gebeurd met Mark. En ik was aan het skiën in Italië. En ik was vroeg naar bed gegaan. En ik kreeg de volgende ochtend dat ik geloof 26 berichtjes. Wat is hier aan de hand? Nou, toen was dat op zondagavond bij de Studio Voetbal tot uiting gekomen. Ik kende op dat moment 0 details. Ik zat niet in de RVC, dus er is niks met mij gedeeld. Ik ken tot op heden nog heel weinig details van. Maar goed, we weten wel allemaal wat er gebeurd is. Dus ik ben toen teruggekomen van wintersport en toen hadden wij een gesprek met een paar mensen, met Edwin onder andere en ook de voorzitter van de FVC van er valt een gat, hoe gaan we dat oplossen? Daar ging het, dat was het gesprek. En in dat gesprek heb ik in het begin wel gezegd, ik was op vakantie, ik heb niet alles meegekregen, ik ken de hele zaak niet, maar is daar nog ruimte om überhaupt, niet nu, maar over een jaar, of voor mij het over anderhalf jaar, en alles helemaal, boetekleed, schuld, gesprekken met betrokkenen. Is daar ruimte voor? Nee, daar is geen ruimte voor. Nou, dat was het voor mij dan ook. En later heb ik begrepen dat er nog gesprekken vanuit de FC met Mark zijn geweest om weer terug te keren. Daar ben ik niet bij betrokken geweest. En ik heb wel
dus altijd... toen werd er gezegd, er is geen ruimte voor. Maar Overmars zegt zelf iets anders. Hè?
Dat precies. Maar dat was
is
dat ik op dat moment heb ik het concreet gevraagd. Edwin zat daar ook bij. Die ondersteunde dat ook. En uiteindelijk was men heel duidelijk vanuit de FVC. Nee, dat is geen ruimte. Nou, dan is het ook voor mij gezien de zaak ook klaar. En dan moet je door. En ik heb natuurlijk...
Maar je hebt toen wel hem geappt. Je moet terug, het komt goed.
Ja, dat is weer iets... dat klopt, ja. Dat is daarna gebeurd. Nou, omdat daarna heeft de RVC dus een gesprek gehad. Wat ik begreep, dat wist ik niet. Hè, een week daarna, geloof ik, met Leen Meijhaard. En waarop gevraagd is of hij... toen heb ik daar ook zo op gereageerd naar Mark, ja. Maar goed, en nu afgelopen keren... Kijk, ik heb altijd contact gehouden met Mark. Hij wilde ook... Hij heeft een jaar lang achter Deliaan gezeten om hem naar Antwerpen te gaan. Dus ik had heel veel contact met hem. Of heel veel, maar in ieder geval regelmatig. En hij heeft ook wel eens een keer laten vallen van... over een paar jaar is de situatie misschien anders. Dan zou er iets kunnen of niet kunnen. Nou, dat is nu ongeveer een paar maanden. Dus ik belde hem in november. En het last van zijn hart heeft hij ook... geopereerd. Dus dan heb je even contact. En toen heb ik ook echt heel nadrukkelijk gezegd, Mark, ik ga nu jou iets vragen op persoonlijke titel. Ik heb dit met niemand besproken. Niemand binnen de RVC, niemand binnen Ajax. Maar jij hebt ooit eens gezegd van nou, over een paar jaar, ik zeg, is dat aan de orde of niet? Nee, is niet aan de orde. Nou, klaar. En dat is het verhaal.
Ja. Even dat laatste moment nog, toen was hij nog in afwachting van de uitspraak van de tuchtzaak.
Ja.
En dan vond jij een goed moment om te zeggen, sta je open voor een terugkeer.
Ja, maar goed, met de wetenschap dat je dat 0,0.1 kans had. Hè? Maar ik heb gewoon de vraag gesteld voor stel dat hij ja zou zeggen. Dan denk ik dat het ook niet gebeurd zou zijn. Maar goed, dan kun je het overwegen met elkaar. Hè? En dan zal binnen 3 minuten de conclusie geweest zijn. Dat spoor gaan we niet op. Nou, oké. Okay. Snap ik ook.
Maar dat onderzoek van die tuchtrechtspraak vond je niet reden genoeg om nog even te wachten?
Nou ja, goed. Misschien had ik dat wel moeten doen. Ja, goed, ik weet het niet. Ik heb dat gewoon op een hele informele manier dat je met elkaar spreekt over hoe is het met je Mark, met je gezondheid. Blah, blah. Nou, en zo praat je ook over dat aspect. Nou, ik vind, het sluit me helemaal aan bij wat Ajax met mij, geloof ik, uitgesproken heeft.
Gaan we niet doen.
Ik was ook niet bij de FC, anders had ik dat nooit kunnen doen.
Nee. Omdat jullie zoveel samen hebben meegemaakt, heb je dan ook, kan ik me namelijk voorstellen, een soort extra loyaliteit naar elkaar?
Ja, ik weet niet of loyaliteit, als je loyaliteit noemt, dan schrijf je het een beetje weg, denk ik.
Oké.
Ik denk, als je gewoon elkaar goed kent, natuurlijk heb ik, maar ook een tal van andere mensen, mag ik aannemen, zeg maar. Wat is die godsnaam aan de hand? Dat bezielt je. Maar goed, je bent ook bevriend. Dus ja, je probeert het ook niet weg te moffelen. Maar ook om hem ook soms een hart onder de riem te steken. Want hij heeft natuurlijk ook zijn problemen gehad. Doet niks af aan de problematiek waar het om gaat. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar ja, dan probeer je ook te zeggen van ja, je hebt geen moord begaan. Je moet ook weer door. Maar goed, hoe dingen tot stand zijn gekomen, ja, ik weet het ook allemaal niet. Je weet het ook niet precies. Ik ken geen details.
Nee. Terug naar het aanvoerderschap. Deze historische prestatie waar Kim nog steeds weer een glimlach om...
Jij ook, hoor.
Ja, natuurlijk wel. Ja, dat is nationale voetbalhistorie.
Ja.
Ook ik zat met gewassen haartjes op de bank.
In je Ajax-pak, toch?
Mag ik niks over zeggen.
Oké. Okay.
Wij vragen aan iedere aanvoerder, wat mag een gouden medaille of een internationale hoofdprijs, de Europa Cup 1, wat mag die kosten?
Hij mag wat betreft heel veel mag die kosten. Maar dan heb ik het puur over wat je erin stopt, individueel, qua werk. En wat je ervoor moet laten. Hè, allemaal de geëikte antwoorden. Maar ja, voor mij gaat het één om het leven. Volgens mij is het leven het allerbelangrijkste. En dus hij mag niet alles kosten. Het gaat om het leven en het gaat om gezondheid of soms helaas ongezondheid van familieleden of kinderen of vrienden. Ja, daar gaat geen prijs tegenop. Dus het mag een hoop kosten. Een hoop bloed, zweet en tranen.
om iets te citeren, wat misschien ook wel dicht bij je hart ligt.
Maar ja, niet ten koste van alles natuurlijk. Nee, dan blijft het nog steeds. Hè. Dat komt ook altijd langs de meest belangrijke bijzaak. En zo is het ook. Het blijft dan een bijzaak, ja.
Wie vind jij nu een goede aanvoerder?
Wie vind ik een goede aanvoerder? Nou, ik denk dat Virgil van Dijk een goede aanvoerder is. Omdat die heeft echt wel... Ja, toont zich een leider.
Ja, dat zien wij natuurlijk op televisie en van de buitenkant. Maar jij kent ook hem in de kleedkamer als assistent bondcoach. Hoe doet hij dat dan in de kleedkamer? Want dat krijgen wij niet mee.
Nee, maar hij heeft een groot bereik. Hij is charismatisch. Hij heeft natuurlijk dat charisma wordt natuurlijk ondersteund door Liverpool en de succes wat hij daar met in de Champions League. Hè, dat heb je ook altijd wel een beetje nodig. Dat je ook ergens gestaan hebt waar de meesten nog niet gestaan hebben. Maar hij is charismatisch, hij is ook rustig. En hoe hij precies in het veld op technisch gebied, dat kan ik niet helemaal goed. Ik heb natuurlijk wel met hem gewerkt, maar dat denk dat hij daar nog dwingender in kan zijn. al zie je hem wel bij Liverpool vaak ook wel corrigeren daarin. En, ik denk dat hij een goede aanvoerder is. Ja.
Worden we Europees kampioen?
Nou, ik denk het niet, maar ik raak wel... jammer, hè? Ja. Had je me geloofd dan, als ik ja zeg?
Je hebt er dichtbij gezeten. Ja. Dus je hebt wel...
Nou, ik vind wel dat we... Als mensen fit blijven die er ook toe doen...
Ja.
En heb ik het niet echt alleen over Frenkie, hoor. Maar ook een Brobbie, een Memphis. Dat we meerdere opties hebben. Achterin zijn we top. Europese top. En niet één linie, kunnen twee linies formeren. Daar. En misschien twee linie, niet Europese top, maar zeer goed niveau.
Ja.
Met al tal van linkspoten, Ake, Van de Ven. Zoals ja, Botman luxe, er nog, hè? Achter. Ja. Ja, Van Dijk, De Vrij, Timber, die is dan geblesseerd. Maar De Ligt, daar zitten we goed. Middenveld, met Frenkie, Reinders is zich aan het ontwikkelen. Ja, en voorin, jongens als Gakpo en Xavi Simons, die zitten ook in een traject dat wordt ook beter en beter. En in ieder geval stabieler en consequent op een steeds een iets hoger niveau acterend.
En als je naar de balans gaat kijken, waar we het over het Ajax van 95 over hebben gehad. De diversiteit in leeftijden, zit dan ook in deze ploeg?
Ja, dat zit goed in elkaar. Ik zeg hiërarchisch gezien, met Virgil is gewoon een leider. Maar zo. En Frenkie is ook een leider, maar ook weer op een heel andere manier. Ja. Meer timide, meer gewoon buiten om het veld dingen zeggen tegen spelers. En niet zozeer direct in het veld. Ja, dat zit goed in elkaar qua leeftijd, qua persoonlijkheden. Dus ik zeg niet dat ze...
Beloofd een mooie zomer.
Ja, er zijn een paar andere landen die dat ook wel hebben. Ja, maar hebben de Fransen ook wel een redelijk... Maar ik raak wel steeds, als iedereen fit blijft... Ook de Gakpo's en de Simons. Want voorin, daar moet niet te veel gebeuren.
Nee, maar we hebben er voorin wel eens slechter voor gestaan... qua mogelijkheden en keuzes.
Zeker. Ook wel beter. Maar ook
Dankjewel, Danny. Dit was Aanvoerders. Okay. Mijn naam is Suze van Kleef en naast mij zit Kim Lammers. Abonneer op onze podcast in je favoriete app. Dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. Tips kunnen naar aanvoerders@kortimedia.nl. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week. Dan weer een nieuw verhaal van een aanvoerder.